Welkom bij weer een nieuwe serie. Deze gaat over de liefde. Liefde is God zelf. God is liefde. Dus het is een onderwerp waar we graag bij stilstaan. Het is prachtig, het is fantastisch, het is krachtig. Maar wat is het? En om heel eerlijk te zijn, we weten nog maar een klein stukje ervan. We zijn het aan het ontdekken en het is oneindig groot. Het is iets wat we tot in de eeuwigheid verder mogen ontdekken. Dus we delen wat we weten en we hopen dat we daarmee jou mogen helpen groeien, mogen inspireren. Dat je de liefde van God ook gaat ervaren door deze studie heen. En dat we met elkaar verder mogen groeien in de liefde en God beter mogen leren kennen. Wat gaan we doen? We gaan stilstaan bij wat ken je? Welk beeld heb je van God? Is liefde dan krachtig? En hoe werkt dat dan? Want voor sommigen is liefde ook een beetje soft. Maar ja, dat heeft ook weer te maken met wat voor beeld heb je van liefde? En als God dan liefde is, hoe zit het dan met rechtvaardigheid? En we sluiten af met wat reflectievragen, tips en een gebed. We gaan aan de slag. Er komen best wel wat bijbelteksten langs. Ik ga ze niet allemaal hardop voorlezen. Ik geef dan de bijbeltekst. Maar er is ook een documentje op de website met alle bijbelteksten. Dus dan kan je het eventueel nalopen. Mocht je in de auto zitten of onderweg zijn of gewoon lekker aan het luisteren, blijf lekker luisteren. Mocht je in de gelegenheid zijn om pen en papier erbij te pakken, kan dat wel lekker zijn. Want het is aardig veel. We gaan beginnen met de tekst uit Efeze. Dat is geschreven door Paulus. Efeze is een brief waarbij in de eerste drie hoofdstukken het vooral gaat over de kern van het geloof. En de andere drie hoofdstukken gaan over ook gedragingen. En het is denk ik ook wel menselijk om snel naar, hoe dan, wat dan, gedrag te willen gaan. Want dat is toch op korte termijn heb je daar het meeste aan, dat snel verandert. En dan ziet het er in ieder geval goed uit. Maar je merkt dat zowel Jezus als zijn discipelen hebben een focus op echt op het innerlijk. En zeker Jezus heeft dat heel sterk in zijn bediening. En dat is denk ik ook een van de dingen waar hij fel op is als het gaat om religie. Als het opgepoetst is, als het maskers zijn, als het gedragingen zijn, maar het hart is niet liefdevol, niet vol van compassie. En ja, dat is best wel iets waar misschien wat confronterend kan zijn ook in deze studie. Maar weet dat Jezus juist met liefde confronteert om je wakker te maken op het moment dat je merkt van, maar ik zit eigenlijk meer in gedrag, ik zit meer in mijn hoofd. En dat hij echt uitnodigt om naar je hart te gaan. En ik denk wat je vast kan houden is in ieder geval het verhaal van de goede vader. Beter bekend als de verloren zoon of de verloren zoons. Maar het verhaal van de goede vader gaat over dat God als een goede vader zowel degene die totaal van het padje af is gegaan als degene die het zo keurig heeft gedaan benadert op een manier dat buiten alle sociale menselijk gedrag gaat, zou je kunnen zeggen. Hij rent de jongste zo tegemoet. Hij omarmt hem voordat hij sorry heeft gezegd. Die jongen is hartstikke vies en stinkt en heeft het katsfout gedaan. En toch omarmt de vader hem, geeft hem zijn mantel en viert feest dat hij terug is. Mijn zoon was dood, maar hij leeft weer, zegt hij. En dan heb je de oudste zoon en die heeft het altijd keurig gedaan. Die is trouw en werkt hard. En ja, en die denkt, jongens, hoe kan dit? Ik werk zo hard, ik doe zo mijn best. En dan, hij en de vader gaat dan ook naar die zoon toe. En ook daar is de vader zacht van hart en helpt die jongen van, maar lieverd, alles wat van mij is van jou. Voel je vrij. Ik vind het prachtig dat je zo loyaal bent en zo hard werkt. Maar ik vraag dat niet alleen van jou. Ik vraag relatie en welkom. Om, wees jezelf. En dat is best wel een, denk ik, een belangrijk punt om te gaan pakken. Van, hey, waar sta je? Wat is jouw positie nu? En het kan best wel zijn dat deze studie best wel een eerlijke reflectie vraagt. Maar weet dat er genade is. Weet dat er een liefdevolle vader is die jou in zijn armen sluit. En jou lief heeft met agape liefde. Nou, daar gaan we het ook verder over hebben. En misschien begrijp je wat ik al zei. Hè? Misschien begrijp je nog gewoon het merendeel niet van wat agape liefde is. Maar laten we een start maken om het te gaan begrijpen. Efeze 3 vers 14 tot en met 21. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luisteren uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen gaan begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Die lengte, die breedte, die hoogte, die diepte. Ja, dat is oneindig. Ze hebben oneindig veel te ontdekken. En het wortelen en gegrond zijn in die liefde, dat is de kern van wie je bent als christen. God is liefde. En ik denk wat ook belangrijk is waarom we juist ook als ik ga dit doen, is dat dit is waar we enthousiast over zijn. Dit is wat we iedereen gunnen. Dat je die AKP-liefde leert kennen. Want het verandert je van binnenuit. Het is echt anders. Het is een andere vrede. Het is een andere rust. Het is een andere liefde dan de liefde die je misschien hebt leren kennen. Ik denk dat het ook belangrijk is te beseffen dat mijn woorden zijn maar woorden. Maar de ervaringen die je hebt gehad in je leven zijn veel belangrijker. Dus ik kan het je vertellen. Maar het belangrijkste is dat ik het kan leven. Nou, ken ik niet iedereen die hier naar luistert. Maar dat is wel de kern van dat practice what you preach. Alleen dit is iets wat ik niet zomaar in mijn gedrag kan veranderen, maar dat God mijn hart heeft geraakt. Dat zijn Heilige Geest in mij woont en mij van binnenuit leert wie ik ben, wie Hij is, hoe relatie is, hoe een verbond werkt. Vanuit daar leer ik en krijg ik nieuwe ervaringen als het gaat om onvoorwaardelijke liefde. En dat verandert van binnenuit. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld, wij maken ook studies over onderwerpen wat misschien lastig is, waar veel christenen verschillend over denken, dan is juist die liefde zo belangrijk. Dat het niet is dat je denkt van, oh, maar wij weten, wij hebben de waarheid, wij hebben... misschien hebben wij het ook wel nog voor een deel mis. We leren en we delen wat we leren over de goedheid van God. En vanuit AKP-liefde. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat je met het materiaal van je God gaat zeggen, ah, wij zijn beter dan zij. Andere christenen blijven nog steeds onze broers en zussen. En geen christenen zijn ook onze broers en zussen, alleen ze weten het nog niet. Het zijn kinderen van God. Jezus vond ze voldoende waard om voor te sterven aan het kruis en weer op te staan. Dus wie zijn wij om anderen te veroordelen of onszelf beter te vinden, omdat we misschien andere inzichten hebben? Het mooie is ook, als je kijkt naar verschillende denominaties van christenen, dat je mensen in allerlei denominaties ontmoet en dat je in hun ogen kijkt en dat je denkt, jij kent Jezus. Jij kent Jezus. Jij hebt dezelfde geest in jou als ik. En dat is het mooie. En laten we vooral kijken wat ons verbindt. Dat we Jezus als redder en heer belijden. Dat we enthousiast zijn over wie Jezus is. Dat we Jezus lief hebben. We hebben heel veel overeenkomsten. En het is voornamelijk ook belangrijk om in de kern te kijken van, hey, maar dat zijn onze broers en zussen. Dus ja, heb lief. Het is de grondwet, zoals we wel vaker zeggen. Maar het punt is, als het gaat om liefde, is het heel belangrijk om te realiseren, wat ken je? De AKP-liefde die ik nu ken, kende ik niet van vroeger uit, kende ik niet van huis uit. Alhoewel wij wel een christelijk gezin waren. En dat heeft te maken met gebrokenheid, dat heeft te maken met wat kenden mijn ouders, wat is er gebeurd in levens. Welke ervaringen hebben mensen opgedaan? Welke ervaring had ik als kind? En het mooie is dat ons brein fantastisch is. Ik ben erg enthousiast over hoe God ons lichaam heeft gemaakt. Het is zo mooi, het is zo briljant. Maar hij heeft ons lichaam wel op een manier gemaakt waar we bewust van moeten zijn. Dat wij niet God zijn, maar een mens. En daarin ook beperkingen hebben. Maar als we dat snappen, dan kunnen we daar ook weer een bepaalde ontspanning over hebben. En wat er veel gebeurt bijvoorbeeld is dat we ons brein focust op een bepaald iets. Ons brein filtert dingen uit. Ons brein heeft blinde vlekken. En heel vaak is dat gewoon hartstikke prima. Bijvoorbeeld als je een baby hebt, dan lig je als ouders te slapen. En heel vaak hoor je dan van ouders, ja, ik slaap overal doorheen, maar ik hoor één keer en ik ben wakker. Dus dat brein leert focussen op wat echt belangrijk is. Nou, dat is de baby. En verder, nou, dan weet ik veel wat voor onweer zijn en slapen ze dan doorheen. En dat is dus tamelijk briljant. Dat je prikkels kan filteren is heel fijn. Voor de mensen die minder sterk filter hebben, die zullen ook zeggen, oh, dat lijkt me echt heerlijk als je meer prikkels kan filteren. Maar dat betekent ook dat als het gaat om informatie die we krijgen, dat we vaak geneigd zijn om de informatie die past bij de informatie die we al hebben gekregen, dat we dat makkelijker opnemen dan losse nieuwe informatie. Sterker nog, nieuwe dingen kunnen spannend zijn. En als je daar niet vanuit een gezond nieuwsgierigheid mee om hebt leren gaan, kan het zelfs bedreigend voelen. En zul je heel veel weerstand krijgen. Nou, dat ken je misschien wel, dat je iets nieuws hebt ontdekt en dat wil delen. En jij bent heel enthousiast en de ander schiet eigenlijk in de weerstand. Zie je heel veel natuurlijk ook bij de verschillende denominaties en dogma's die christenen hebben. Dat je eerder discussie krijgt. En we maken elkaar, in het Westen doden we elkaar niet meer. Maar we kunnen elkaar wel echt wel serieus beschadigen in wij-zij en discussies. Dus het is belangrijk dat je beseft dat ons brein niet alles kan. En dat dat gewoon is wat het is. En op het moment dat je dat weet, dan hoeft dat niet een bedreiging te zijn, maar kun je ermee gaan werken. Hoe leert je brein? Waar focust je brein op? Wat is normaal? Welke beeldvorming heb je meegekregen? Welke ervaring heb je meegekregen als het gaat om liefde? Het kan zijn dat je thuis of in je werk of in je relatie, dat er wel gesproken wordt over, nee, maar we houden echt van elkaar. En ondertussen wordt er gemanipuleerd, geslagen, geroddeld, vernederd. Misschien subtiel, misschien heel grof. Maar toch, wat is liefde? Als je echt van me houdt, doe je dit toch wel voor me? Nou, dat is manipulatie. En ik denk dat heel veel mensen wel vormen van liefde kennen. Dus een vriendschapsliefde of een passievolle liefde. Of de liefde voor je kinderen. Een voorliefde voor iets. Dus voor muziek of voor dieren. Dus dit is niet, het is niet of-of. Hè? Dus het is, je hebt verschillende soorten liefde. En in onze taal heb je één woord, liefde. In het Grieks heb je natuurlijk de meerdere woorden. Agape, philia, eros, storge. Dus dat maakt het al makkelijker. Want je hebt de liefde voor vrienden. Je hebt de liefde voor je familie. Je hebt de liefde voor liefde voor dingen. Je hebt liefde voor je partner. Je hebt liefde en de onvoorwaardelijke liefde. Dus dat zou al makkelijker zijn in het spreken. Dus het kan zijn in deze studie wat meer een van die Griekse woorden even gebruik om het te benadrukken. Dus wat ken je? Wat is jouw ervaring met liefde of de verschillende vormen van liefde? En het kan dus ook zijn dat je ergens door je ervaringen ook een soort muur hebt opgebouwd omdat je liefde hebt verloren. of dat jou heel veel onrecht aangedaan is en je je hart aan het beschermen bent. En ik wil je daarin uitdagen om echt eerlijk te kijken naar je hart. Staat er een muur omheen? Zoek hulp. Die muren kunnen we echt niet alleen afbreken. God heeft ons aan elkaar gegeven en ook misschien hebben mensen jou beschadigd, maar er zijn ook mensen die jou weer kunnen helpen helen. En weet je dat je een deel jezelf wil beschermen? Dat is niet erg. Als je kijkt naar de wapenrusting, dan zijn de meeste gewoon echt ter bescherming van jou. Dus God snapt dat jij ook bescherming nodig hebt. Er is maar één aanvalswapen, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Of zelfs dat kan je als verdediging gebruiken, maar dat is het woord. Dus je spreken. Woorden hebben kracht. Maar de rest is allemaal om je te beschermen. Alleen het is heel anders of je een schild hebt om jezelf te beschermen. Die kan je bewegen, die kan je naar alle kanten doen. Die is flexibel. Die kan je ook naar beneden doen. Maar een muur niet, een muur is vast. Dus ga bij jezelf na, of misschien komt het de komende tijd naar boven, dat God je duidelijk maakt van, hey lieverd, je hebt echt wel muren. En het is misschien ontzettend spannend en heel eng om daarmee aan de slag te gaan, want het is super kwetsbaar. Maar weet dat je kan groeien in het verdragen van je kwetsbaarheid. Dat Jezus het voorbeeld is als het gaat om om zo kwetsbaar te zijn. Ja, en dat hij jou uitnodigt om op hem te gaan lijken. En God vraagt dat van ons als het gaat om echt wie hij is. Dus liefde en het liefde, blijdschap, vreugde, trouw, zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid. Al de vruchten van de geest. Dus dat heeft hij allemaal in jou gelegd, doordat hij in jou woont als Heilige Geest. En als je dat nog niet hebt, dan nodig ik je uit. Neem contact op met mensen waarvan je weet, die hebben dat wel, dat ze voor je kunnen bidden. En dat jij ook de doop met de Heilige Geest kan ontvangen. En je hebt ook de doop van de liefde, zou je kunnen zeggen. Als je daarnaar hongert, ja, schroom niet. Laat gerust voor je bidden. En heb je mensen niet in je omgeving die dat voor jou kunnen doen, neem dan contact met ons op. Heb elkaar lief. Je naaste als jezelf. Als we dat doen, dan hebben we ook een eenheid. Nou, ik noemde al van, ook al denken wij misschien als Jeka soms anders over dingen dan andere christenen, het zijn wel onze broers en zussen. We zijn één met elkaar. We hebben dezelfde Heilige Geest. Jezus vraagt ons zelfs om onze vijanden lief te hebben. En Jezus doet dat heel bewust, omdat hij de wil van de Vader doet. Hij doet de wil van God. Hij vergeeft zelfs zijn vijanden aan het kruis. En ik denk dat de kunst is dat we meer met elkaar een gesprek hebben dan een discussie. Dus waak voor discussies, want vaak werkt dat niet goed. En alleen als je goed in relatie met elkaar staat, dan kan je wel met elkaar discussiëren, omdat je daarna elkaar gewoon lekker een knuffel kan geven en met elkaar gaat eten, bijvoorbeeld. Het kan vaak veel mooier zijn om te vragen, hey, hoe is het met je? Of om te vragen naar persoonlijke getuigenissen. Ik kan er altijd enorm van genieten om gewoon door te vragen naar, hey, maar wanneer heb jij Jezus' liefde voor het eerst ervaren? Of hoe heb je God aan het werk gezien afgelopen jaar in jouw leven? En ook in kerken waarvan dan wordt gezegd, er is niet zo veilig geest. Ga persoonlijk met mensen in gesprek, want het is er wel, de verhalen zijn er wel. En op het moment dat mensen dat missen of spannend vinden, dan kun je daarover in gesprek met elkaar. Van, hé, maar wat maakt dat je het spannend vindt? Welke ervaringen heb je? Of wat heb je geleerd dat je er zo van terughoudend bent? En heel vaak willen mensen iets of iemand beschermen. En als je daar naartoe kan gaan, heb je een heel ander gesprek. En heb je veel meer verbinding. Want we delen de liefde voor Jezus. We delen vrede, vreugde, barmhartigheid. We zijn samen één lichaam. Dus op het moment dat jij neerbuigend denkt over andere christenen, dan ben je eigenlijk een soort van je eigen oog aan het stompen of je been aan het zeer doen. Dat is raar. En ik kan me voorstellen dat het echt niet zomaar dat het stopt. Want het is soms ook ingewikkeld dat je denkt, wat doen ze nou? Of Die denken wel heel raar. Die zijn heel extreem. Je kan echt wel moeite hebben met gedrag van christenen. Maar blijf kijken naar hoe Jezus ze ziet. En ik vond een van de uitspraken van Leif Hedlund daarin heel mooi. Dat als hij merkt dat hij moeite heeft met een andere christen, dat hij gewoon gaat vragen aan God van wat jij hebt deze persoon lief. Wat zie jij in deze persoon? En wat is mooi van deze persoon? En op die manier ga je gewoon anders kijken naar mensen. Wat is schade en wat is die persoon zelf? Wat is gedrag en wat is de kern? Wat is gewondheid en wie is die persoon zelf? Want ik denk dat we heel vaak met gewondheid en misschien zelfs met dat er bevrijding nodig is ergens, omdat er haat is. En de Bijbel is daar, wie haat heeft niet lief, dat gaat niet samen. Dus die personen missen liefde in hun leven. Misschien hebben ze in hun hele leven nog nooit echte liefde ervaren. Nou ja, en op die manier kan je al heel anders gaan kijken. En op het moment dat je merkt van oeh, ik heb geroddeld of oeh, ik dacht toch wij zei of oeh, ik heb ze toch geoordeeld. Dan ben je er bewust van. Dus stap 1 is, word bewust van je denken. Word bewust van hoe je over anderen denkt. En vanuit daar kun je God weer uitnodigen. Nou, help me om mijn liefde te hebben. Help me om mijn hart zacht te maken. Help me om vreugde te vinden. Ook in deze mensen. En de vraag is vaak van, ja, maar moet je dan alles goedkeuren? Nee. Als het goed is, hoor je mij zeggen dat er een verschil is tussen gedrag en wie iemand is. Alleen als we het gedrag gaan veroordelen, veroordelen we heel vaak ook de mens. En de kunst is om dat te gaan onderscheiden. En ook aan God dan te vragen, ben ik degene die mandaat heeft over het leven van deze persoon? Wil je dat ik daar iets mee doe? En wat wil je dan dat ik ermee doe? Wanneer wil je dan dat ik er iets mee doe? En dan ben je al zo in gesprek dat God al veel meer de tijd heeft om ook jouw hart te helpen zacht te worden. Om jou te helpen van meerdere kanten te bekijken. En dan is het al veel makkelijker om uit oordeel te gaan. Want oordeel is gewoon heel zwart-wit. Yes, eenheid. Heb je naaste lief als jezelf. Liefde is krachtig. Echt heel krachtig. Het verandert van binnenuit. Wat je hebt geleerd en ervaren aan liefde, dat gaat ook bepalen hoe jouw beeld is van hoe krachtig liefde is. En het kan zijn dat jouw beeldvorming meer te maken heeft met sentiment dan met liefde. Sentiment is vaak een beetje zacht en soft en misschien wat wiebelig, heel persoonsgebonden. Sentiment zijn vaak herinneringen, iets vast willen houden van vroeger wat voorbij is. Mooie herinneringen. Sentiment kan ook echt wel fijn zijn, gewoon even samen lekker sentimenteel foto's kijken of kaartjes terugkijken of een film van vroeger of herinneringen ophalen, kan heel waardevol zijn. Maar dat is nog wat anders dan agape-liefde. En agape-liefde, het is onvoorwaardelijk liefhebben. Ik kan je vertellen, ik vind het echt lastig. Ik vind het echt, echt pittig. Want het is deels wel dat ik het al een stukje ken en dat het vanuit mijn hart komt en dat ik soms merk van, oh, dit is onvoorwaardelijke liefde. Dat ik er bewijs vanzelf naar aan het voelen en kijken en ervaren ben en er zelf ook weer van leer. Maar mijn hoofd, die vindt het veel fijner om lekker concreet te denken en dingen te kunnen plaatsen. En dan ben ik nog iemand die heel erg in verbanden denkt en patronen ziet. Maar dan nog. Dus het is echt wel ook een training voor mijn hart en mijn hoofd en mijn lijf om goed samen te gaan werken. En dat niet mijn hoofd de leiding pakt, maar echt samenwerkt met mijn hart. En met mijn lijf, dat ik dingen kan waarnemen en voelen en de geest daarin ook kan horen. Dus onvoorwaardelijke liefde vraagt echt ook gewoon training. Heel veel tijd om te connecten, een relatie te hebben met God, met mensen. Vraagt echt een basishouding van vergeving. Alleen dat is deels een keuze. Hè, je kan ervoor kiezen om daarin te verdiepen. En tegelijkertijd is het iets wat je niet goed kan grijpen. Omdat je erop moet vertrouwen dat als je die relatie met God verdiept, dat je meer en meer op God gaat lijken. En je wordt de God die je aanbidt. Of wordt God zoals jij hem ziet? Want wat is jouw beeld van God? Welk beeld geef jij hem? Of welk beeld heb je ontvangen van wie hij is? En dat heeft veel te maken ook met jouw, hoe jij liefde mee hebt gekregen, hoe je bent gehecht aan mensen. Als je wil, kun je mijn boek bestellen, als je die nog niet hebt, Groei en Genezen Worden als Jezus in een Gebroken Wereld. Daarin werk ik in het eerste deel het onderwerp hechting uit en het gaat echt over liefde en betrouwbaarheid. Wat is veilige hechting, wat is onveilige hechting? En dat maakt echt veel uit in hoe je je kunt verbinden met mensen en kunt verbinden met God. Als je kijkt naar God zelf, die is super veilig gehecht. Hij is een drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. En ze eren elkaar, ze dansen met elkaar, ze dienen elkaar. Ja, het is gewoon een supermooi voorbeeld van veilige hechting. En hij geeft zichzelf aan ons. Dus er is echt hoop. Er is echt hoop als jij opgegroeid bent in onveilige hechting. Er is echt, echt hoop dat je van binnenuit kan herstellen en genezen als het gaat om jouw hechting. Want als het gaat om jouw beeld van God, hè, heb je Jezus is het evenbeeld van God. Is dat jouw beeld? Of heb je meer een soort Zeusbeeld van een God die alles bepaalt en doet wat hij wil? En er zijn meer mensen die meer met Jezus hebben dan met God. Jezus is wel oké qua hechting. De Vader is een beetje spannend. De Heilige Geest verschilt dan. De ene zegt, nee, heel fijn, ik ben helemaal fan van de Heilige Geest. De ander zegt, nee, doe maar niet. Nee hoor, we hebben gewoon de Bijbel, dat is concreet. Ja, dat vindt ons brein heel lekker. De Heilige Geest is gewoon echt dan heel spannend. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik vind dat gewoon echt, dat geestelijk is zo vaag. Kun je dat bewijzen? Die hebben gewoon eerst feiten nodig. Jezus is het beeld van God. Ik zei al, ik ga gewoon ook een aantal Bijbelteksten geven. Er is gewoon veel in de Bijbel, dus ik heb lang niet allemaal, maar in ieder geval een aantal teksten om je een idee te geven. Je zou Johannes 1 vers 1 kunnen opzoeken, Colossense 1 vers 15 en 2 vers 9, Filippenzen 2 vers 6, Johannes 14 vers 6 en 14 vers 9 en Johannes 2 vers 23, 2 Korinthe 4 vers 6. Dat gaat gewoon over Jezus is het evenbeeld. Jezus is het woord. Als je mij kent, ken je de Vader. Dat is natuurlijk een uitspraak die Jezus vaker doet. Je ziet ook dat Johannes, Paulus daar ook op teruggrijpen. En er is zelfs een komma, zou je kunnen zeggen. Want je hebt, Jezus is het evenbeeld van God. Maar als het gaat om de kruisiging, de gekruisigde Christus. Het kruis kun je als één moment zien, maar je kunt het ook zien als een karaktereigenschap van God. Het is iets wat hij altijd al deed. Heeft gedaan en altijd zal doen. De schuld op zich nemen. Eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Mensen vrijkopen. Mensen vrijzetten. Mensen uit de duisternis halen. De dood overwinnen. Dus als je het wil hebben over wie is God. Ja, kijk dan naar de gekruisigde Christus. Een aantal teksten daarbij kun je nakijken. 1 Johannes 3 vers 16, Johannes 4 vers 8 en 1 Korinthe 1 vers 22 tot 25. En het mooie van de gekruisigde Christus is dat daar zo ontzettend veel samenkomt. Jezus laat daar zo ultiem zien wie de Vader is. Dat de Vader, hij heeft alle macht. Hij heeft alle macht. En toch zegt hij, ik geef mijn leven. Ik vergeef degene die mij nu kwaad doen. Ze weten niet wat ze doen. Vriend en vijand sterft hij voor. Hij geeft zijn leven voor hun allemaal. Voor de hele schepping. Hij hangt daar naakt of hooguit misschien met een onderbroekje aan een kruis. De Messias, God van het universum, hangt daar zo vernederd. Ze gokken om zijn kleren. Het is lager dan lager. En toch verdraagt hij het. En toch roept hij op dat moment niet de engelen op die de hele boel aan gort hadden kunnen woeschen en hem hadden kunnen bevrijden. Nee. Ondanks het kwaad wat op dat moment geschiet, laat hij het gebeuren en vergeeft hij het. Zet hij het vrij en dwars door de duisternis heen brengt hij vrede, licht, liefde, heling. Hij is echt anders. Jezus is anders. In de Bijbel heb je het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Oude Testament, daarvan zeggen de Nieuwe Testamentische schrijvers, daarin zien we eigenlijk slechts een schaduw van wie God is. En daar gaan we in het volgende gedeelte mee verder.